Johannes de Heer 543. Ik heb geloofd en daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. 543, alle liederen, alle versen bedoel ik. Het volgende lied is Johannes de Heer 45a. 45a, u zij de glorie opgestaan Heer, u zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daalt een engel af, heeft de steen genomen van het overwonnen graf. En misschien kunnen we dat staande doen.
Thank you.
Het volgende lied wat u mag opzoeken is Johannes de Heer 769. Johannes de Heer 769. En daar zingen we alle versen van. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. 769. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom, ook de gasten, broeders en zusters onder ons en ook degenen die later meeluisteren via de Maranatha-site. Ook welkom weer broeder Dirk-Jan Jansen, het zegen bijbrengen van zijn woord. Ook Edwin weer bedankt voor de begeleiding van de samenzang. Volgende week hoop voor te gaan broeder Christian Stier, ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Dinsdagmiddag hebben we er de Bijbelstudie over het boek Zacharia, die ook weer door Dirk-Jan Jansen wordt gegeven. De aanvang is om 14:00 en ze gaan het hebben over Zacharia's hoofdstuk 12, een heel bijzonder en belangrijk hoofdstuk, waarin voorkomt de bekering en de bevrijding van Jeruzalem. en de rouwklacht van die hen heeft hebben doorstoken. Dus van harte welkom. Voorbeden willen wij doen voor het Joodse volk, voor de vervolgde christenen en de zendingswerkers. Ook voor de zieken in de gemeente, de Heere kent ze bij name. En we willen noemen Caroline Muilaert, Kees Boot, Joop en Ria Methorst, Tini Borgerman en Wim de Fluiter. Ze zijn allen onder behandeling thuis of in het ziekenhuis of zitten in de revalidatie. In het bijzondere willen we noemen Annelies Schakelaar, waar vorige week ook al wat over is gezegd. Er zijn diverse onderzoeken, maar er is nog veel onduidelijkheid. Woensdag volgt een operatie bij waar hier een klier van haar zal worden weggehaald en onderzocht. Dus voor haar in bijzonder ook gebed, voor allen trouwens. Dat ze allen de nabijheid en rust en vrede mogen ervaren van onze Heer en Heiland. Voor degene die een bemoedigend kaartje willen sturen, de adressen liggen in de hal op de tafel. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er de collectebus en daar kunt u uw gave in doen, van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kop koffie of thee. En u kunt ook, en dat is de gelegenheid om eens ook te gaan zitten bij een broeder of zuster die u nog niet zo goed kent. Dan kunt u daar weer mee kennis maken. De bloemen zijn voor Richard en Marijke Hamoen. Richard als dank en Marijke als bemoediging. Veel plezier ermee met de bos bloemen. Ik lees u graag de volgende tekst voor uit 1 Petrus 1 vers 21b tot en met 23. Heiligheid en broederliefde. Door hem gelooft u in God, door hem Jezus Christus opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij wensen u een gezegende dienst en u mag opzoeken lied 738, Johannes de Heer 738. En daar zingen we van de eerst vers 1, 2 en 3. En na Votum groet de versen 4 en 5. U mag daarbij voor zover mogelijk gaan staan. 738, schoonste Heer Jezus, Heer der Sferen, Zoon van God, Maria's Zoon. U wil ik bemidden, u wil ik eren, gij mijn zielenvreugd en kroon.
Mooi is dat de Heer Jezus schoner, mooier dan elke engel. En ik hoop dat dat ook voor u geldt, voor uw hart, dat u dat werkelijk meent. Dat is voor de Vader in de hemel een grote vreugde, dat de mensen op deze wereld zijn, die zijn Zoon liefhebben boven al het andere. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven op het kruis van onze zonde, dat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Maar de wil van God onze Vader, hem zij de heerlijkheid, nu in deze dienst, in uw hart en tot in alle eeuwigheid. Amen. Nadat nu Jezus was gedoopt, steeg hij terstond op uit het water en zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. Hij is de zoon van zijn liefde, de geliefde. En als u gelooft in de Heer Jezus, en ik hoop dat u dat allemaal doet hier vanmiddag, dan bent u overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En u bent getrokken, gelukkig, uit de macht van de duisternis. Ik mag met u voorgaan in gebed. Ja, trouwe God, Vader in de hemel, u kon niet zwijgen toen de Heer Jezus zich tussen de zondaars bevond om zich te laten dopen, om zo de gerechtigheid te vervullen. U kon de hemel niet gesloten houden en u opende hem en u sprak, deze is mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Al die mensen, ze waren allemaal zondaars, in geen één kon u uw vreugde vinden, behalve in hem. En wij mogen weten dat wij door het geloof in hem gezet zijn, aangenaam, begenadigd zijn in hem. Zoals de Bijbel dat zegt, in Christus zijn. En zo vindt u ook uw vreugde in ons. Niet van wat we zelf zijn, maar van wat we zijn in hem. Dank u wel voor die grote genade, dat we ook hier vanmiddag bijeen mogen zijn om u de eer te brengen, Heer Jezus, u de lof toe te zingen, maar ook om te bidden zoals we dat nu doen en te luisteren naar uw woord dat ons gegeven is, het kostbare woord van God, om zo te groeien in de genade en de kennis van wie u bent, Heer Jezus. We lazen net ook, onze broeder las dat voor, uit 1 Petrus, dat we zijn geroepen tot broederliefde, ongeveinsde, vurige liefde tot elkaar. En er hoort ook gebed bij. We willen bidden, Heer, voor zoveel mensen, het Joodse volk, wat in ongeloof is, maar u laat ze niet in de steek. U zult, dat zullen we ook dinsdag zien, uw volk bevrijden. En ook vandaag werkt u in de harten van sommige mensen uit Israël om ze tot bekering te leiden, tot geloof in u. Heer, we mogen zo ook bidden voor de vervolgde christenen. Heer, we zeggen het zo makkelijk, maar zoveel leed vanwege uw naam. Maar u heeft het voorzegd. Omdat ze mij gehaat hebben, zullen ze ook u haten. We bidden, Heer, dat u ze vasthoudt. Dat u ze, als het ware, aanvult. Dat er meer mensen bij mogen komen om elkaar te bemoedigen in die landen waar het zo moeilijk is. We bidden ook voor hen die uitgezonden zijn in die landen om het evangelie te brengen. Laat het zijn door de kracht van uw geest, Heer. We hebben een aantal namen die we bij u willen brengen. De zieken, mensen die worstelen met hun lichaam. Caroline, Muilaert, Kees Boot, Joop-Maria Methorst, Timmy Bagerman, Wim de Fluiter. U kent hen bij name. Heeft al hun haren geteld, zegt het woord van God. Heer, wilt u ze zo sterken in wie u bent. En daar waar het uw wil is, genezing schenken. We hebben ook over Annelies Schakelaar gehoord. Ik las net nog een berichtje van haar. Dat ze zo gesterkt is in u. Heer, wat een wonder dat u dat in haar hart bewerkt. Woensdag volgt een operatie. Wilt u daarbij zijn? Wilt u daar ook uw hand in hebben, Heer Jezus? En wilt u haar heel bijzonder door dit moeilijke dichter bij u brengen. Hier zo brengen we ook het woord wat we straks gaan lezen bij u. Dat we onder de indruk mogen komen van wie u bent. En dat we niet iets anders op deze wereld zullen nastreven dan de kennis van u, Heer Jezus. Heer, dat is zo geweldig om dat te mogen en kunnen doen. Tot eer van God de Vader. Amen. Ja, tijdens het voorspel mogen de kinderen tot en met groep 4, zijn die er? Ach, hallo. Meegaan met Anja, wie is Anja? Oh, er zit er nog één. Kijk, ga je ook mee of niet? Ja? Ga je zwaaien? Hallo, goed zo. Dus dat mag, tijdens het voorspel van het volgende lied. Oh, dat lied is, dat moet je natuurlijk weten, 809. Op het Godsland rust mijn zielen. wil met u lezen uit het woord van God. Aan de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Vanaf vers 3. En ik wil met u nadenken over een heel bijzonder thema. Namelijk de raad van God de Vader, zijn raad. Welke niet is bekendgemaakt aan de profeten, maar aan ons. En daarvoor lees ik eerst de eerste paar versen van hoofdstuk 1 vanaf vers 3 van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Dan lezen we, en ik lees uit de Telos-vertaling, traditiegetrouw eigenlijk. Gezegend betekent geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met of in alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten, in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, waarmee Hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht, daar Hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt, naar zijn welbehagen, dat Hij zich had voorgenomen in zichzelf, aangaande de bedeling van de volheid der tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus, in Hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil. Wat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, vrienden. We leven vandaag in een individualistische tijd. Het gaat in de wereld om ons heen maar om één ding, en dat is ik. Om onszelf. En de mensen worden steeds individualistischer. We horen dat ook op het nieuws. Polarisatie. En die individualistische geest is ook in de gemeente doorgedrongen. Het gaat om mijn zegeningen. Het gaat om mijn ervaring. Vanmorgen had ik een gesprek met een zuster. En zij dacht dat zij in tongen moest gaan spreken, want dat had dan een bijzondere relatie met God. Een ervaring. Ik heb haar geprobeerd te wijzen op het dwaze daarvan. Maar goed, dit stukje wat we net gelezen hebben, wordt ook, als je de individualistische bril opzet, heel anders. Want dan ga je denken, jongen, wat zijn we toch gezegend? Dat mag. Maar vers 3 begint niet met, wat zijn we toch gezegend? Nee. Het begint met, geloofd, gezegend, zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons heeft gezegend. De nadruk ligt niet op ons, maar op Hem. En Paulus wil graag, vanaf vers 15 heb ik niet gelezen, dat wij door de Heilige Geest in onze harten gaan begrijpen hoe groot Hij is. Nou, de NBV vertaalt vanaf vers 18 het als volgt. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons, die geloven. Wat staat er? Er staat, vers 18, verlicht de ogen van ons hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. Zie je dat? Dat is een verschil, hè? Het gaat niet om onze roeping, het gaat om zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Het is de Vader die ons heeft gezegend, opdat Hij straks de erfenis in ons in ontvangst neemt. En daarvoor heeft Hij een kracht aan ons, niet voor ons, aan ons verleend. We waren immers dood in zonde en overtredingen, dat is hoofdstuk 2. En Hij heeft een kracht in het leven geroepen door het kruiswerk van de Heer Jezus, waardoor Hij zijn raad, zijn plannen kan vervullen. En die plannen vindt u in vers 9. Want daar staat, Hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. Dat wil zeggen, ten tijde van het Oude Testament was dit nog niet bekend. Het was verborgen. Maar God de Vader wil graag zijn plannen, zijn raad, en daar staat zijn Zoon centraal, het wil eigenlijk met ons delen. Waarom? Opdat onze levens nu al ingericht worden naar wat we straks zullen zijn. En wat zijn wij straks? Gelijk aan zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus, als mens, niet als God, de Zoon natuurlijk. Dat is de hoop van zijn roeping. Hij heeft een roeping voor u en voor mij, die hij, vers 9, in zichzelf had voorgenomen. Hij had een plan. En dat plan heeft hij voor de grondlegging van de wereld al in zijn hart voorgenomen en met de Zoon gedeeld. En hij deelt deze wil, let even op, leest u maar mee, vers 9, midden, naar zijn welbehagen. Zie je dat? Het is zijn vreugde om met ons te delen wat hij van plan is. Wat is hij van plan? Om zijn Zoon te weerspiegelen, de lichtglans van zijn heerlijkheid, zowel in de hemel als op de aarde. In het Oude Testament hadden de profeten zicht op het vrederijk, het duizendjarig rijk, wat hier in vers 10 de volheid der tijden wordt genoemd. Wat zagen zij wel? 1 Petrus 1 zegt in vers 11 over de profeten, terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde toen hij tevoren, dat is die geest van de Heer Jezus in de profeten, getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Nou, die heerlijkheden die daarna kwamen, dat is zijn koningschap hier op aarde straks. Dat hebben de profeten gezien. U mag even opzoeken Jesaja 2. Ik zal even een drietal teksten daarover lezen. We kunnen heel veel teksten lezen. We gaan straks verder met Zacharia 12. En dan tot en met 14. Dat is dat hele laatste gedeelte van de geschiedenis van Jeruzalem. Maar in Jesaja 2 vindt u in vers 4 dat wat de profeten de heerlijkheden daarna noemden. Namelijk Jesaja 2, vers 4. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken. Dus op aarde in het duizendjarig vrederijk, straks als hij komt. En veel volken vervonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dan kan Donald Trump wel weer een nieuwe vredesraad tevoorschijn toveren. Hè? Met allerlei mensen. Gaat niet werken, toch? Alleen hij brengt straks de ware vrede in het duizendjarig rijk. Hij zal koning zijn op aarde. En vonnissen tussen de volken. En ze zullen de oorlog niet meer leren. Daniël 7, mag ik ook even naartoe. Daniël 7. Daar zien we dit, vers 18. Daar komt weer een stukje extra bij die heerlijkheden. We gaan steeds een stukje verder, totdat we uitkomen bij Efeze 1, vers 9, de verborgenheid van zijn wil. Want dat was nog niet bekend in die tijd. Maar dit wel, let op, vers 18. Wat staat daar in Daniël 7, heel interessant. Daar staat, de heiligen van de Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen. Hey. Jesaja 2, hij, Daniël 7, de heiligen, wie zijn dat? Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Dat zijn de heiligen uit het Joodse volk. Dat is niet het hele Joodse volk. Van Daniël 12 zegt heel duidelijk dat sommigen zullen opstaan tot afgrijzen. Dat zijn zij die de antichrist gaan dienen. Zij die goddeloos zijn in dat volk, die zijn er ook. Maar zij die de rechtvaardigen zijn, de heiligen van de Allerhoogste, die wel de Messias verwachten en in het Oude Testament geloofden in de God van Israël, die zullen samen met de koning het koningschap ontvangen. Vers 27 van Daniël 7. Het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijk onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van Allerhoogste. Zie je dat? Waarvan in Hebreeën 11 staat, ze werden gestenigd, ze werden met het zwaard gedood, ze werden vervolgd, die mensen zijn dat. Nu lijden, straks heersen. Het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Dat zijn de mensen van het Oude Testament die straks zullen stralen in het koninkrijk vanuit de hemel. Want zegt de Heer Jezus in Matthäus 13 vers 43. De rechtvaardigen zullen stralen als de zon. We komen nu bij Efeze 1. Gaat nog verder. Want God heeft ons iets extra bekend gemaakt. Iets wat de profeten nog niet wisten. En dat vinden we in vers 10 en 11. Dat heb ik net voorgelezen. Let op. Goed lezen. Daar staat dat hij zich had voorgenomen in zichzelf. Aangaande de bedeling. Dat is een tijdsperiode die gekenmerkt wordt door een bepaald principe. Van de volheid der tijden, dat is die 1000 jaar waar ook Daniël over spreekt en Jesaja. Om alles, nou komt het, wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. Dus niet alleen op de aarde, maar ook alle macht in de hemel. Maar nou komt het geheim, de verborgenheid van zijn wil, daar waar God zo'n vreugde in beleeft, in hem in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Andere vertaling zegt erfdeel ontvangen hebben. Dat wil zeggen dat wij zullen met hem verenigd zijn als zijn lichaam, vers 1, vers 23, de volheid van hem staat daar, de vervulling van hem. Waartoe wij ook tevoren bestemd waren. Wauw. Ik zal het even in eigen woorden zeggen. God zal die koning die straks komt, samen met de gemeente zijn lichaam, uit de hemel doen heersen over alles. Dus niet alleen de heilige van de Allerhoogste, die zijn zijn lichaam niet. Maar wij zijn als gemeente van God de volheid van hem die alles in alle vervult. Of de vervulling, dat kunt u vinden in Efeze 1, vers 23. God heeft zijn zoon een bruid, een lichaam, het zijn twee beelden van de gemeente, gegeven, opdat in die bruid en in dat lichaam de schoonheid van zijn zoon weerspiegeld zal worden in de hemel en op de aarde. Daarom is de roeping van onze God en Vader over zijn zoon, het evangelie, over zijn zoon, Romeinen 1, vers 4. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het evangelie gaat niet over ons. Wij zijn slechts voorwerpen, geliefd, aangenaam, gaan we zo zien, maar middelen om zijn zoon te verheerlijken in de hemel en op de aarde. Dat is wat God welbehagen geeft, vreugde geeft. En op stuk 5 van de Efezebrief kunt u lezen dat de Heer Jezus zijn bruid als zijn eigen lichaam voedt en koestert. Zo lief heeft hij haar. De zoon is de geliefde van de vader. En de gemeente, de mensen die geloven in hem, na het kruis, na zijn verheerlijking, die zijn met hem verenigd. Onverbrekelijk als dat ene lichaam, de nieuwe mens. En in die nieuwe mens vindt God zijn vreugde. In hem vind ik mijn welbehagen. Ik heb het voorgelezen, Matthäus 3. Het was hij helemaal alleen. Maar straks, verenigd met al zijn heiligen, die zijn lichaam vormen, het hoofd en het lichaam, daarvan zegt God, Efeze 1 vers 6, begenadigd in de geliefde. Ik kon dat in het Oude Testament niet zeggen. Want de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht. Niets. Alles werd gereguleerd door de wet voor de Jood. Er was altijd een nieuwe hogepriester nodig. Er was altijd een nieuw offer nodig. David zegt, neem uw geest niet van mij. Schep in mij een rein hart, hoeven wij niet te bidden. Waarom niet? Efeze 1, vers 6. Hij heeft ons begenadigd, dat wil zeggen, hij ziet ons aan als dat hij zijn geliefde ziet. Nou, daarvoor moest er wel wat gebeuren aan ons. Daar gaat vers 3 over tot en met vers 8. Dat is alleen maar een voorbereiding geweest om zijn raad, zijn plannen uit te voeren. Want wij waren zondaren. We gingen onze eigen weg. En precies in vers 7, het midden van dit stukje, gaat het over zijn bloed. 14 versen. En dan vers 7, het midden, zijn bloed. Wat heeft God gedaan om ons tot het monument van de heerlijkheid van zijn zoon te maken? Straks, nou. Hij is overvloedig geweest, zegt vers 8. Hij had het niet hoeven doen. Hij had ons niet hoeven te zegenen met alle geestelijke zegeningen. Heeft hij wel gedaan, waarom? Zo is hij. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus. Vers 4. Hij heeft ons allereerst geschikt gemaakt voor zijn eigen natuur. God is heilig, woont in een ontoegankelijk licht. Die geen mens gezien heeft of zien kan. 1 Timotheüs 6, vers 16. En God heeft ons helemaal door het bloed van zijn Zoon, door het geloof in het bloed, rein en onberispelijk gemaakt. Straks zullen we dan voor hem staan zo, in liefde. Licht en liefde. En als u nog twijfelt aan uzelf, vanochtend had ik een doopdienst in Lemmer, dat was mooi. En die jongen die gedoopt werd, hij zei: ja, ik ben nog niet volmaakt. Ik zei tegen hem: je bent wel volmaakt in Christus. Colossenzen 2 vers 10, u bent volmaakt, voleindigd in hem. Rein en onberispelijk, zo staan wij voor God. Hoe dan? Aangenaam in de geliefde. Gelooft u dat of niet? Waarom heeft God dat gedaan? Omdat hij zijn plan aan het uitvoeren is. Vers 12. Die alles werkt naar de raad, vers 11, naar de raad van zijn wil. Wat is die wil? Dat straks als de hemel open gaat, wij met Christus geopenbaard worden. En 1000 jaar lang zullen wij de bruid zijn, de stad zijn, het lichaam zijn van Christus. Zodat in ieder van ons, en dat zijn er nogal wat, niet alleen hier in Veenendaal gelukkig, ze zitten ook in Lemmer, kun je je voorstellen. Over de hele wereld, al die gelovigen zullen de heerlijkheid van de Zoon weerspiegelen. 1000 jaar lang. De lichtglans van het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dat pas het nieuwe Jeruzalem wordt genoemd als de eerste dingen voorbij zijn. Waarom heeft God ons die zegeningen gegeven? En niet de mensen in het Oude Testament. Het kruis was nog niet geweest. Het werk was nog niet volbracht. Maar misschien kunt u wel even naar Johannes 16 gaan. Daar staat een bijzonder woord. Johannes 16, vers 27. Er is nog iets. Er wordt vaak over het hoofd gezien. Ik zei het al een beetje aan het begin van de dienst. Johannes 16, vers 27. Daar staat een bijzonder woord. Daar lees je zo overheen. Er staat nergens in de Bijbel dat de Vader de wereld lief heeft. God heeft de wereld lief gehad. Maar de Vader, er staat, de Vader zelf heeft u lief. Waarom? Het staat erachter. Omdat u mij hebt lief gehad. En geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Het Johannes Evangelie toont ons vanaf het begin dat de Heer Jezus verworpen was door de zijnen. De wereld heeft hem gehaat. De wereld heeft hem verworpen. Het Joodse volk heeft hem gekruisigd. Uw bloed kwam over ons en onze kinderen. En te midden van de Joodse mensen, te midden van de heidenen, waren er een aantal die zeiden: nee. In hem zie ik de Zoon. In hem zie ik de gezondene van de Vader. En omdat wij hem lief hebben in een wereld die hem verwerpt, omdat wij zijn kant kiezen, dat is ook de doop trouwens, de begrafenis van jezelf, dat je nieuwheid van leven mag wandelen. Daarom heeft de Vader ons lief. Daarom heeft hij in zichzelf voorgenomen dat gezelschap wat mijn Zoon lief heeft, dat zal ik zegenen. Niet omdat ze dat gedaan hebben. Maar omdat ik me dat heb voorgenomen. Dat er een gezelschap zal zijn. De gemeente van God. Het lichaam van Christus. Die de Heer Jezus lief heeft. Lief heeft, moet ik zeggen. En in deze wereld waar hij verworpen is, kiest u zijn kant. Daarom staat er: de Vader zelf heeft u lief. Omdat u mij hebt lief gehad. Heeft u de Heer Jezus lief of niet? Als u het woord van God wil gehoorzamen in deze tijd, krijgt u tegenstand en weerstand. Niet alleen van de wereld. De Heer Jezus heeft het meest te lijden gehad van de Joden. Paulus ook trouwens. Van godsdienstige mensen. Het woord is betrouwbaar, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. 2 Timotheus 2 vers 11. Als wij verdragen, zullen wij ook met hem regeren. Verdragen, zie. Waarom moeten we verdragen? 2 Timotheus gaat over de tijd dat de gemeente in verval is geraakt. En dan moet je soms verdragen. Terug naar Efeze 1. We zijn rein en onberispelijk gemaakt. Straks zullen we dan voor hem gesteld worden, zonder vlek of rimpel. Helemaal gelijk aan de Heer Jezus. En dan zegt vers 5, er is nog iets gebeurd. Hij heeft ons tot het zoonschap voorbestemd. Let even goed op wat er staat, want het is zo mooi aan de Bijbel. Het is zo zorgvuldig. In vers 4 staat, in hem uitverkoren. In vers 5 staat, door Jezus Christus tot het zoonschap. Waarom staat er niet in? Hij is de enige. Unieke zoon van God. Wij zijn niet met hem zonen. Ik vaar op tot mijn God en uw God. Hij zegt niet onze God. Tot uw vader en mijn vader. Hij blijft de unieke mens. Hij blijft het hoofd van de gemeente. En door hem tot het zoonschap in hem uitverkoren. Dat wil zeggen dat God voor de grondlegging van de wereld in zijn zoon een plan heeft opgevat. Een raad. Ik ga jou een gezelschap geven dat helemaal gelijk zal zijn aan jou. En dan zegt de Heer Jezus, daarvoor moet ik mens worden. Want de mens kan niet God worden. En ook al was er geen zondeval geweest, dan nog zou er een gezelschap zijn geweest. Want God heeft het immers beloofd voor de tijden van de eeuwen, voor de grondlegging van de wereld, dat aan hem gelijk zou zijn. Dat is de raad van God, zijn plan. Dat is mooi, hè? Niet in de hemel komen alleen, dat is mooi, maar helemaal gelijk worden aan Christus. Het lichaam van mijn vernedering zal hij veranderen aan het lichaam van zijn heerlijkheid. In 1 Johannes hoofdstuk 3 staat, vers 2, moet je opletten, staat dit. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, om dus te heersen, Daniel 7, Jesaja 2, dan staat er dat wij hem gelijk zullen zijn. Dat is uw roeping. Nee, dat is de roeping van God voor u. U zult helemaal aan hem gelijk zijn. Is dat niet geweldig? Daarin verheugt God zich, want hij zegt ook naar zijn welbehaag. Het is zijn vreugde om dat met ons te delen. Daarom zijn we tot het zoonschap geroepen. Dat wil zeggen tot intimie. God wil graag de geheimen van zijn hart met ons delen. Hij wil graag tegen ons zeggen, weet je wat ik van plan ben met mijn zoon? Nou, ik wil hem over alle dingen stellen. Ja, dat hadden we al gelezen in Jesaja. Ja, maar ik wil ook dat er een gezelschap bij is die hem gelijk is. Helemaal gelijk. Naar zijn welbehagen, naar zijn vreugde. En ga even naar Openbaring 21, vers 10. Want dan ziet u dat werkelijkheid worden. Wat we in Efeze 1 hebben, de verborgenheid van zijn wil. Hij heeft ons bekendgemaakt, alles onder één hoofd. En wij als erfgenamen in hem gesteld worden over alles wat in de hemel en op de aarde is. En dat vindt u in Openbaring 21, in beeldtaal, in symbolische taal vindt u dat werkelijkheid worden. Vers 10. De heilige stad, die ziet Johannes dan. Jeruzalem, dat wil zeggen stad van de vrede. We zullen immers met hem heersen in vrede. En dan staat er, let op. Die uit de hemel neerdaalde van God. Wij worden eerst opgenomen. Ik zal u tot mij nemen, dat u mag zijn waar ik ben. Jazeker. Dan komt de grote verdrukking. Laat u niet van de wijs brengen hoor, dat er nu mensen zijn die zeggen, ja, dat is allemaal niet zo duidelijk, de Bijbel. Zeker wel, want wij zijn niet bestemd tot toorn. Maar die uit de hemel neerhalen van God, en dan staat er, en de heerlijkheid van God had. Zie je dat? Dat is de gemeente. Nou, we kunnen nooit de heerlijkheid van God hebben, omdat we geen goden worden. worden geen God, maar we hebben de heerlijkheid van Christus. Haar lichtglans. Mooi, hè? Was als een zeer kostbaar gesteente gelijk. Als een kristalheldere jaspersteen. Totaal transparant. Zuiver glas. Nu zijn we nog een beetje, nou, soms niet helemaal transparant. Maar dan is alles wat we zijn Christus. Met behoud van onze eigen persoonlijkheid. Daarom staat er ook verderop. Ik heb vorige week over gesproken. Het zijn er 12 edelstenen. Dat wil zeggen, de veelkleurige wijsheid van de Heer Jezus, zijn rijkdommen, worden in onze unieke persoonlijkheden weerspiegeld in die 1000 jaar. En die mensen op aarde die dan zullen wonen, de schapen, hè, als er een opname is na de grote verdrukking, over wie moeten wij dan heersen? Er blijft niemand meer over. Nee, tijdens de grote verdrukking komen heel veel mensen nog gelukkig tot behoudenis, een schaar die niemand tellen kan, de schapen, die worden het koninkrijk ingeleid, en dan kijken ze omhoog, en dan zie je die lichtglans van de gemeente. Dat wil zeggen dat u en ik straks in dat 1000-jarig rijk om zullen gaan met die mensen op aarde, gewoon hier, maar dan de lichtglans van Christus uitstralen. Zijn karakter vertonen. Mooi is dat, hè? Dat is het plan van God. Dat is zijn raad. Dus niet alleen als koning en heerser, Jesaja of Daniel 7, nee. De lichtglans van zijn zoon wordt duidelijk aan die mensen op aarde. Terwijl de wet uit Sion uitgaat. Maar als ze over de vader willen weten, dan moeten ze bij ons zijn. Om het even zo te zeggen. Dit noemt Paulus de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. In de heiligen, in de heiligen. Nou, nog even naar 2 Thessalonicenzen. Daar staat het weer anders, maar precies hetzelfde bedoeld. 2 Thessalonicenzen 1. Daar staat vers 10, op die dag, dat is die 1000 jaar, hè? Een dag is in de Bijbel niet altijd 24 uur. De Heer Jezus heeft het ook tegen de discipelen, zult in die dag weten dat ik in de Vader ben en u in mij enzovoort. Dat is de dag die nu duurt al 2000 jaar. Hier staat in vers 10, 2 Thessalonicenzen 1, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden, let op. Dit was niet bekend in het Oude Testament, in zijn heiligen. Ja, dat is iets anders, hè? De profeten zeiden, het volk van de Allerhoogste zullen met hem regeren. Maar de verborgenheid van zijn wil is, de heerlijkheid van mijn zoon zal bewonderd worden en aanschouwd worden en verheerlijkt worden in de heilige. Want zij zullen die lichtglans van zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van God, over de aarde weerspiegelen. Dat is straks uw roeping, uw plaats in het vrederijk. Mooi, hè? Een lichtglans, waardoor de mensen op aarde de heerlijkheid van de Vader zullen zien. Nou, waarom schrijft Paulus dit? Wandel waardig uw roeping. Hoofdstuk 4 van Efeze. Dus wat je straks tot zijn, daar mag u nu al naar streven. Als we straks hem gelijk zijn, dan willen we daar nu al een beetje ons best voor doen, toch? Dat we met hem bezig zijn, dat we op hem gaan lijken. En Efeze 4 zegt, dat houdt eigenlijk twee dingen in. Want nu leven wij in de duisternis om ons heen. Wij zijn licht in de Heer, Efeze 5. Nu al. Maar de wereld om ons heen, de nacht is ver gevorderd, zegt Paulus. En de dag is nabij. Die dag dat wij zullen stralen als de lichtglans, als de zon. Dus de heiligen uit het Oude Testament zullen ook stralen als de zon. Maar alleen de gemeente heeft de bijzondere vereniging met de Heer Jezus als hoofd. Daarom gaan die heiligen uit het Oude Testament ook dat nieuwe Jeruzalem binnen. Abraham verwachtte de stad die de fundamenten had. Maar hij is de stad niet. Dat zijn wij. Dat is heel bijzonder. Dus hij zal ook nog leren via de gemeente over de Vader, die hij nooit heeft kunnen leren kennen. Want toen de Zoon kwam, toen pas, werd de Vader openbaar. Johannes 1 vers 18. Twee dingen. Efeze zegt in hoofdstuk 4 dit. Het eerste is dat je elkaar... Vers 2. In alle nederigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid moet verdragen in liefde. Als je straks met z'n allen Christus zal weerspiegelen, dan moet je nu elkaar verdragen. Dat zijn dus niet alle mensen die zeggen christen te zijn. Want je moet soms ook mensen op afstand houden. Ik was vanochtend bij een stel dat zegt, ja, mijn ouders die zeggen dat ze christen zijn, maar die zijn aan het pendelen en die zijn aan alle occulte dingen aan het doen. Ja, daar gaat het hier niet over. Het is niet zo, die moet ik in liefde verdragen. Nee, die moet ik waarschuwen. Maar hier gaat het om die mensen die gezindheid hebben. De Efeziërs, waarvan gezegd wordt in hoofdstuk 1, vers 1. Getrouwen en heiligen, of heiligen en getrouwen, dat is een bepaald soort mensen die zegt, ik wil nu al met de Heer Jezus verbonden zijn. Die mensen moet je in liefde verdragen. En beijveren om die eenheid van de geest te bewaren. Dat is het eerste. Het tweede vindt u in vers 17. Dat is de wandel. We mogen op geen enkele wijze verbonden zijn met de duisternis. Op geen enkele wijze. Want straks zullen we stralen als de lichtglans tot Gods verlangen dat we als zijn zoon zullen zijn. Dat moet ons aansporen. Ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Om niet te leven zoals de wereld leeft. Want die mensen zijn in de duisternis. En vroeger waren wij ook duisternis, zegt Efeze 5. Ik lees het even voor, vers 17 van Efeze 4. Dit nu zeggen, betuig ik in de Heer dat u niet meer moet wandelen evenals de volken wandelen. Let op wat er dan staat. In de vruchteloosheid van hun denken brengt dus geen vrucht voort, maar nou komt het verduisterd. Verduisterd in hun verstand. Zie je dat? Rob Jetten wordt morgen premier. Hij is verduisterd in zijn verstand. Waarom? Ben ik dan beter? Nee. Hij kent de Heer Jezus nog niet, voor zover ik weet. Politiek. Ze proberen dat te bewerken wat de Heer Jezus alleen kan doen. Natuurlijk moet je een overheid hebben en die stelt God aan. Maar ze zijn verduisterd, lieve mensen. Daarom mogen wij nooit verbindingen met de duisternis. Dat kan niet. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 13, de dag is nabij, leg dan af alle werken van de duisternis. Ja, er zijn mensen die zeggen, we moeten vandaag de krachten van het komende koninkrijk vertonen. En dat zegt Paulus helemaal niet. Hij zegt, de duisternis, of de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Dus, komt er een dus. Romeinen 13 is dat, vers 9. Of 12, 11 en 12. Dan zegt hij niet, dus moet je nu al je bewonderen gaan doen. Hij zegt, nee, leg af de werken van de duisternis. Waarom? Omdat dat niet past bij onze roeping, lieve mensen. Vreemd aan het leven van God. Wegens de onwetendheid die erin is, wegens de verharding van hun hart. Afgestompt in hun gevoelens hebben zij zich overgegeven aan de losbandigheid om alle onreinheid gretig te bedrijven. Afschuwelijk wat er allemaal gebeurt vandaag. Verschrikkelijk. Ik weet niet of u een beetje het nieuws volgt, maar het is te walgelijk voor woorden wat we soms lezen en horen, toch? Daar heeft God ons niet toe geroepen. Hij heeft ons geroepen tot de gelijkvormigheid aan het beeld van zijn geliefde zoon. En dan staat er, vers 20, Maar zo hebt u Christus niet geleerd, want u hebt immers, waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen, gebeurt zo weinig nog vandaag. Er wordt nog zo weinig in hem onderwezen. Vanochtend had ik het over de doop. Je kunt de doop alleen begrijpen in relatie tot de Heer Jezus. Je kunt de toekomst van Israël alleen begrijpen in relatie tot de Heer Jezus. Je kunt geen enkele waarheid in de schrift begrijpen zonder de relatie met hem. Want in hem is de waarheid. Kijk maar. Zoals de waarheid in Jezus is. Dat u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens hebt afgelegd. De doop is een begrafenis van jezelf. Door het geloof leg je de oude mens af. Eens en voor altijd. En heb ik de nieuwe aangedaan. Ik heb me met Christus bekleed. Gelaten 3 vers 27. In de doop. Ik heb gezegd vanaf nu ligt Dirk Jan Jansen. Die oude die alleen voor zichzelf leeft in het graf. Ik heb mijn roeping gezien. Het verlangen van God de Vader. Dat ik samen met al mijn broeders en zusters van alle tijden. De gemeente. Deel mag uitmaken van die schitterende toekomst. Als een kristalhelder jaspersteen mag schijnen. 1000 jaar lang en tot een eeuwigheid. De bruid mag zijn van het Lam. Zal ik dan vandaag mij bezighouden met wat de oude mens doet? Nee, ik heb hem afgelegd. Overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerte. Zie je dat? Ik weet niet hoe het met u is. Of u worstelt met bepaalde dingen. Maar het medicijn is hij zelf. Ik heb dat ook zelf mogen ervaren. Er staat vernieuwd bent in de geest van uw denken. Zie je dat? Niet dat we moeten worden vernieuwd. Dat is ook waar, Romeinen 12. Maar hier gaat het over iets wat in het verleden gebeurd is. We hebben gezien wie de Heer Jezus is. Ook al is het nog maar zo zwak. En een nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid, dat is de Heer Jezus, en in heiligheid. En dan gaat hij verder, leg af de leugen, leg af de boosheid in overmatige emotie, leg af alle vuile woorden, bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw, lastering, leg het allemaal af. Het past niet bij die lichtglans waartoe we geroepen zijn. En doe aan waarheid. Deel mede waarheid. Opbouwende woorden. Goede tieren. Welgezind. Vergevend. Dat is uw roeping. Wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Zoals hij rein is. 1 Johannes 3 vers 3. Is dat uw verlangen of niet? Als u niet hiernaar streeft. Als u niet het verlangen hebt om nu vandaag al steeds meer te gaan lijken op de Heer Jezus. Dan wordt u nog niet door de Heilige Geest geleid. Want dat is zijn doel. Het doel van de Heilige Geest is om hem in ons leven te verheerlijken. En alles wat van de oude mens is onder het oordeel te houden. Daar waar het thuis hoort. Dat wat we zullen zijn in volmaaktheid mogen we nu al nastreven. Daarom bidt Paulus in Efeze 1 vanaf vers 15. Dat deze dingen in onze harten gaan leven. De hoop van zijn roeping. De rijkdom van zijn erfenis. En de grootte van zijn kracht. Aan ons die geloven. Als dat niet in uw hart gaat leven. Dan zult u niet een weg gaan van groei. Daarom is deze brief ook zo mooi en zo belangrijk. Het geeft ons weer wat er in het hart van God de Vader is. Zijn raad, zijn verlangen, zijn vreugde. Het gaat niet meer om mij. Het gaat om wat hem bezighoudt. En in onze individualistische tijd is dat een lastige boodschap. Wat brengt het mij? Nee, zo moet je niet denken. Wat brengt het hem? En God de Vader heeft maar één verlangen. Dat zijn zoon geëerd wordt. Verheerlijkt wordt. Het zal gebeuren. En hij heeft dat in zijn grote genade ook aan ons meegedeeld. En we zullen daar een deel van zijn. En daarom vanmiddag, het is inmiddels avond, Gods raad wordt werkelijkheid. Amen. Het is overigens de enige brief waar het over de geestelijke wapenrusting gaat. Hè? Want als je deze dingen eenmaal weet, dan komt de duivel. Met zijn listen. Daar gaan we een andere keer over hebben. Zal ik kort danken en dan gaan we weer zingen met elkaar. Vader, u heeft uw verlangen ons bekendgemaakt via profetische geschriften, zegt Romeinen 16. Mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd deze dingen hebben opgeschreven. Dat er straks een moment zal zijn dat uw zoon, uw geliefde, die hier verworpen is, gekruisigd, uit de hemel zal komen en met hem een leger, een gezelschap, dat een licht helderder dan de zon zal brengen over deze wereld, deze duistere wereld. En er zal in elk van die gelovigen, ook in ons, de heerlijkheid van uw zoon uitstralen. Ieder op onze eigen wijze. Hoe dat zal zijn, we weten het niet precies. We hebben daar slechts wat aanwijzingen voor uit uw woord. Maar we mogen daarnaar uitzien. En daarnaar streven nu al zo met uw zoon verbonden te zijn. Zo met hem vervuld te zijn. Wat we net zongen ook, de schoonste, de mooiste. Hij is uw geliefde. Laat het ook onze geliefde zijn. Totdat u komt, Heer Jezus. Maranatha. Amen. Prijs de Heer. Nou, dat lijkt me een geweldig antwoord, toch? En ik sta al de hele tijd. Ik ben een beetje jaloers. U zit 446, de coupletten 1, 2 en 5. En als u dat kunt, mag u dit ook staande zingen. Prijs de Heer. 446, Johannes de Heer. Ja, wat fijn dat er zoveel mensen zijn vanavond, middag. Echt bemoedigend. Misschien heeft u tijd om dinsdag om 14:00 hier aanwezig te zijn. Dan gaan we nadenken over een aantal zaken uit Zacharia 12. De volken rondom Jeruzalem. De islamitische volken zijn dat. Maar ook al de volken die zich zullen vertillen straks in die tijd van het einde. Daar zie ik alweer naar uit. Edwin, ook bedankt voor je prachtige spel. Ik wil een zegen voorlezen en dan zingen we nog 809. Wij hebben de verlossing, couplet 1 en 2. En 809, toch? Oh, 838. Mijn bril niet op. Dat is toch wat allemaal. 838. Excuses. Over de gemeente. Er staat... En haar poorten zullen overdag geenszins gesloten worden. Een glans die uitgaat naar de wereld. En geen nacht zal daar zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties tot haar brengen. En geenszins zal in haar iets onreins binnengaan. Iets onheiligs, sorry. Nog wie gruwel en leugen doet, behalve zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. De andere gelovigen zijn dat. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn slaven te tonen wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij en zij die de woorden van de profetie van dit boek bewaren. De genade van de Heer Jezus, zij met alle heiligen. Amen. Denkt u nog maar uitgang aan de collecte. Drink lekker wat koffie, wat thee en ontmoet elkaar. En tot de volgende keer. TV.